Welkom bij 50 Koffies, een podcast voor bold people in business. We leggen de focus op de leiders van morgen, extra aandacht naar gendergelijkheid.
En dit doen we niet alleen. AFA Software en Koffiekan maken deel uit van de 50 Koffies familie. En samen inspireren we de sterke stemmen van de toekomst.
We drinken hier dus Koffiekan, de lekkerste koffie uit eigen land. En we verhuizen met ons kantoor naar de site van AFA Software, een bedrijf waar People Management centraal staat.
Zet je schrap voor straffe koffie en straffe gesprekken.
Sabine Coppie is een van de drie zaakvoerders van Transtel Sabima, invoerder van gespecialiseerde audioapparatuur en zijn toebehoren. Daarnaast zijn ze de eigenaar van het bekende mengpaneelmerk Rodec. Zij stopte in 2015 met het produceren van de mengpanelen, maar maken nu nog wel de toebehoren.
Vandaag ontvangen we haar op de podcast over ondernemerschap. Een vrouw in een technische sector die al 30 jaar ervaring heeft. Met de gemeenschappelijke passie voor audio in de pure betekenis van het woord, zijn we dan ook enorm benieuwd naar haar verhaal en kennis over het vak. Welkom, Sabine.
Dank u, dames. Bedankt om mij hier te ontvangen. Dat is een hele eer. Ik ben gezond met mijn fiets tot hier gekomen, want ik woon hier vlakbij. Dus dat is makkelijk. Blij van hier te zijn.
Aha, super. Wij zijn ook blij om jou hier te kunnen ontvangen. Voordat we onze vragen op jou afvuren, is er altijd één vraag die we graag stellen. En dat is, we weten het al een beetje, want je hebt het al verteld, maar ook nog leuk om op de podcast te zeggen. Hoe drink jij je koffie graag en drink jij graag koffie?
Dat is heel grappig, want dan zit ik hier niet op mijn plaats. Ik drink geen koffie.
Ai, ai, ai.
Ik lust geen koffie en ik kan er eigenlijk ook niet tegen. Het is te zeggen, mijn lijf verdraagt het niet zo goed. Met één uitzondering dat ik al eens, als het niet anders kan, mij al eens laat verleiden tot het drinken van een cappuccino. Maar dat is voor koffiedrinkers vloeken in de kerk, want dat heeft met koffie niks te maken. En als ik dan direct nadien mijn tanden kan poetsen, dan gaat dat wel. Maar nee, ik ben geen koffiedrinker. Ik vind het een fantastisch product. En er zijn momenten dat ik ook vind dat het lekker ruikt. Maar er zijn momenten dat ik vind dat het niet lekker ruikt. En dat is dan omdat ik zo'n beetje een hoofdpijnprobleempje nu en dan heb. En dus blijf ik eraf. En ik drink dan in de plaats. Ik heb natuurlijk ook wel een pepper nodig 's morgens. En drink ik mijn thee graag zwart.
Oké.
En die heb ik hier nu ook gekregen. Dus ik ben helemaal blij. Dus geen koffie voor mij.
Oké, super. Voordat we verder gaan ingaan op de business die jij al 30 jaar runt, nog even een vraag. Wie ben jij, Sabine?
Ik ben 62 jaar. Ik ben gehuwd, 40 jaar, met dezelfde man. Wij hebben twee kinderen, een zoon en een dochter, Jan en Margot. En we hebben een kleinzoon, Julien, die nu vrijdag, tezamen met mijn echtgenoot eigenlijk, jarig is. Ik ben in de eerste plaats moeder. Dus een zorgende, verzorgende functie. En ik ben in de tweede plaats zakenvrouw. Ik ben dat nog altijd, hoewel ik het minder ben dan vroeger, want ik werk al iets minder dan vroeger. En dat zijn twee verschillende personen eigenlijk. En ik denk dat ik dat tegen jullie niet moet zeggen, als je zelf kinderen hebt, dat weet ik niet.
We hebben nog geen kinderen.
Oké, dan hoop ik dat je die krijgt. Dat is een uitdaging om dat allemaal te combineren, maar dat is eigenlijk een van de zaken waar ik bijzonder blij mee ben, dat ik dat altijd goed heb kunnen combineren. En dat heeft te maken met het aantal knopen dat je in je hoofd hebt, die je kunt afzetten voor de ene of voor de andere rol. En als je dat goed kan, dan kan je alles doen.
Oh, vertel, daar ben ik nu wel in doorgeboeid. Ja. De knoppen in je hoofd.
Wel, er is een moederknop en er is een entertainmentknop als ik wegga. En er is een knop voor cultuur en er is een knop voor werk. En ik kan die zaken eigenlijk redelijk goed gescheiden houden. Ik heb dat moeten leren. Van die gescheiden te houden, want als je werkt en kinderen hebt en ook nog een sociaal leven wil, dat is dat best een stevige agenda. En ik had dan ook nog het geluk of het ongeluk dat mijn echtgenoot ook een stevige carrière heeft uitgebouwd, waardoor hij heel veel in het buitenland was. Mm. Waardoor ik er vaak alleen voor stond. Maar in het Engels zegt men, what doesn't kill you makes you stronger. En dan komt dat organisatorische, is dan zeer belangrijk. En dan leer je echt in, ik wil dat niet denigrerend zeggen, maar dan leer je wel wat in vakjes denken. En dan heb je al die verschillende fardes, vakjes, files in je hoofd. Dat als de job gedaan is en ik ga naar boven, want ik werk waar ik woon, dan zet ik een andere knop op. Ik zet andere muziek op thuis. Bij ons op het werk staat altijd Radio 1 aan. Vroeger was het Studio Brussel. Dat is gelukkig wat geëvolueerd naar rustigere muziek. En als ik thuis kom, dan zet ik stevast Clara op. Altijd.
Okay.
En dan is het tijd voor een andere rol. En dan kom ik in een hele andere omgeving. En ik kan die omschakeling heel snel maken, eigenlijk. Maar okay. Ik heb dat wel moeten leren. Maar dat leer je gaandeweg.
Uh-huh. Ik vind het wel interessant, omdat ik toch ook wel heel veel vrouwen hoor zeggen dat we dat allemaal wel willen, die knop afzetten van mama zijn op de job. Maar dat ergens toch wel een onrustig blijft.
Ik zou dat niet onrust noemen. Ik zou dat eerder een uitdaging noemen. Droom ik nooit van mijn werk? Ja, wel natuurlijk. Hè. Er zijn nachten dat ik ook niet goed slaap. En hoe komt dat? Ja, overdag heb je eigenlijk... Als je zoveel taken combineert, ja, je moet ook iets verwerken in je hoofd. Mm-hmm. En dat gebeurt dan 's nachts. Mm-hmm. En het is dan dat de problemen worden opgelost of dat er eventueel creatieve ideeën uit voortkomen. Maar dat doe ik wel vaak 's nachts. En daardoor ben ik misschien niet zo'n hele goede slaper. Maar ik denk dat ik dan misschien gewoon niet zo heel veel rust nodig heb. Want ik functioneer nog altijd na al die jaren. En, ik heb nog geen burn-out of iets anders gehad. Ik denk ook niet dat ik dat snel zal krijgen. Dus ik vind dat eigenlijk niet zo moeilijk. Nee. Natuurlijk, een belangrijk onderscheid is... Ik heb mijn eigen bedrijf. Ik run mijn eigen bolle winkel. Niet alleen, want ik heb 2 venoten waar ik rekening mee hou. Maar die zijn er ook wel nodig. Het is natuurlijk iets helemaal anders als je als vrouw in een grote organisatie terechtkomt. Ook als man. Ik wil daar geen onderscheid in maken. Of toch bijna geen onderscheid in maken. Dat is iets anders, want dan heb je niet alles onder controle. Dan moet je ook afhangen van politiek en van herstructureringen. En dat is natuurlijk nog een ander verhaal. Niet dat wij geen problemen hebben, hoor. Vergis het niet. Maar het is toch, ik denk dat het toch anders is. Ik denk dat wel, ja.
Okay. Je zegt er net... ik heb nog altijd geen burn-out en ik denk ook niet dat ik dat snel zal hebben. Wat maakt dat je dat zegt, dat je dat niet snel zal hebben?
Omdat ik eigenlijk zeer positief ben van instelling. Ik heb heel veel energie.
Wij voelen dat ook, vanaf het moment dat je hier was binnengewandeld.
Ja, dat is echt zo.
Dank u. Ja, ik heb een dokter waar ik nu niet meer ga, maar die heeft mij ooit gezegd... Moest je een auto zijn, dan verbruikte je 20 liter op 100 kilometer. Dus ik ben nogal een doorjager. Dus dat is handig, want dan kun je heel veel doen. Hoe moet ik dat zeggen? Ik heb daar allemaal niet... Ik vind dat allemaal niet zo moeilijk, eigenlijk. Nee.
Okay.
Nee.
Het is eigenlijk ook heel fijn om je dat zo heel rustig en heel positief te horen vertellen. Zo. Ik heb niet het gevoel dat een van die twee ooit een obstakel is geweest of dat je de keuze hebt moeten maken tussen het een of het andere. En... Ja, ik vind dat heel fijn is om dat ook te horen, dat op zo'n rustige manier ook...
Goh, kijk, heb ik nooit last van stress? Om even mijn andere vraag af te maken. Ik heb nu stress van wat dat corona met ons doet en wat dat met onze economie en met onze mensen doet. Daar maak ik mij grote zorgen over, maar daar gaan we niet op ingaan. Ik heb altijd een echtgenoot gehad die naar mij heeft gesteund in wat ik deed. Die dat mij heeft aangemoedigd in wat ik deed. En die altijd heeft gezegd, kijk, als je ziet dat je het regelt, zorg dat je het zodanig organiseert dat wij hier geen last van hebben. Van uw carrière of waar het daarvoor moet doorgaan. Hij niet, de kinderen niet, niemand. Ja, dat was wel even slikken. Maar uiteindelijk is dat ook wel zo. Want hij heeft nog veel meer gewerkt dan ik, omdat hij heel veel in het buitenland was. Ja, als je dan 2 kinderen hebt en je hebt die verantwoordelijkheid genomen, dan moet daar voor gezorgd worden. En niet zomaar een beetje, maar goed voor gezorgd worden. En als je mij vraagt wat is het belangrijkste dat je in je leven hebt verwezenlijkt, dan is het die taak in de eerste instantie zorgend en verzorgend en dat goed doen. Mm-hmm. En dan kan je de rest. Je kan dat alleen doen als het thuis goed loopt. Je kan alleen je echtgenoot een carrière laten uitbouwen als hij ook op jou kan vertrouwen dat alles goed loopt. Dat is een samenwerking. Ja, wij hebben een serieus samenwerkingscontract. En als je daar allebei beter van wordt, dan is dat zeer goed.
Absoluut.
Absoluut.
Ja.
Zeker waar. Even terug naar Transtel Sabima. Het bestaat al, er is al meer dan 30 jaar.
Ja.
Vertel eens, hoe is dat verhaal juist begonnen?
Goh, dat bestaat al eigenlijk al veel langer. Hè. Dat bestaat al, denk ik, bijna 50 jaar of zo. Hoe is dat begonnen? Even terug in de tijd. Mijn vader was heel goed bevriend met Roger de Klerk. Dat is de peetvader, de godvader van Rodek. Roger de Klerk. Rodek, hè. Mijn vader en Roger kwamen elkaar tegen op een zomerdag aan zee. En die zaten allebei professioneel een beetje vast. Mijn vader was beenhouwer. Die was gestopt met de beenhouwerij, had die overgelaten. Was een paar jaar elders beginnen werken. Heeft de métier van de administratie geleerd. Heeft het geluk gehad dat de BTW invoegen kwam. Dat hij daar een extra scholing is voor moeten zorgen. Dus administratief was die eigenlijk op een paar jaar tijd klaar. Roger de Klerk zat een beetje vast, want die liet zijn toestellen elders produceren. En er waren problemen gekomen met kopiëren, met prijszetting. Die waren met een ander merk bezig achter zijn rug. Enfin, een hele geschiedenis. Ik ga daar niet over in detail gaan, want dat is niet interessant. Maar die twee komen elkaar tegen. Die zaten eigenlijk op dat moment alle twee zonder werk. En die hebben gewoon gezegd, weet je wat, we gaan dat samen doen. Want mijn vader was administratief en organisatorisch ook zeer goed. Maar Roger de Klerk was wel een zeer goede technieker. Zeer creatief met hetgeen wat hij gemaakt heeft, maar kon voor geen meter die administratie, laat staan, die productie, mensen sturen en zo, die kon hij niet combineren. En zo zijn zij gestart in een klein huisje op de Victor Jacobslei in Berchem, ik vergeet het nooit, waar mijn broer en ik en mijn grootouders in de zomer gingen meehelpen, kleine toestelletjes in elkaar steken. Dan is er een derde partner bijgekomen, Theo Buts. Die bracht een aantal andere merken mee binnen. Want op één poot kunnen niet staan. Rodek alleen was niet genoeg. Rodek was aan het groeien, maar ja, dat was te risicovol. En dan is men dat bedrijf gaan Transtel Sabima noemen op dat ogenblik. Waren ze met drie venoten. Rodek bleef nog altijd in productie. Rodek groeide en er kwamen een aantal belangrijke hi-fi-merken naast die dat wij nu nog invoeren voor België en Luxemburg. Denon is er een van. Arcam, monitoraudioluidsprekers, inbouwluidsprekers, bekabeling, orthofoncellen die dat je nodig hebt. Het pinnetje voor op uw LP, voor uw platenspeler. Je weet, vinyl is terug, al lang terug hot. Dus wij voeren dat soort van producten nog altijd in. Dus dat bedrijf is uitgebouwd tot... Als Peter Merck en ik het overnamen van onze vaders, waren we met een ploeg van 25 mensen. Dat is nu van het jaar 495, denk ik. 94 hebben we overgenomen. Toen was Roger de Klerk al gestopt. Want dat was de oudste van de drie venoten. Het merk Rodek is toen overgekocht door Transtel Sabima, zodanig dat dat eigendom is van ons. Dan is de vader van Peter heel ziek geworden. En die kon nog wel werken, maar... Toen is het idee gegroeid dat Peter, Mark, mijn broer en ik zouden klaarstaan op het ogenblik dat mijn vader op zijn 65 zou stoppen met werken. En dan zijn wij erin gestapt.
Oké. Okay.
Met ons drie. Dus okay. Mark en ik, kinderen van vader Koupili, die dat de administratieve man was. Peter Buts, mijn andere venoot, zoon van Theo Buts. Alle drie de mannen zijn overleden ondertussen. En mijn vader is pas 2 jaar geleden overleden. Die heeft die twee anderen nog een hele tijd overleefd eigenlijk. Mijn moeder leeft nog. En alle andere echtgenotes van de mannen zijn ook dood. Dus ja, de volgende generatie, dat zijn wij. En wij beginnen ook al stilletjes aan op een leeftijd te komen. Dat we aan het denken zijn, ja, wat gaan we doen? Maar Peter is wel wat jonger dan wij, dus dat zit wel goed.
Oké, ik voel een heel erge familie-vibe doorheen de jaren heen, het oprichten van de business. En ik wil ook nog één ding eventjes verduidelijken, maar Roger de Klerk is de uitvinder van het Rodek mengpaneel.
Absoluut, absoluut.
Volledig, hè?
Ja, ja, dat allereerst trekt hem.
Maar van
ja,
het mengpaneel aan zich, toch?
Ja, absoluut.
Niet alleen Rodek, hij was een van de eerste die het mengpaneel echt op de markt bracht.
Ja. Ja, wij hebben toevallig, een paar weken geleden, hebben wij een heel plezant artikel in de Gazette van Antwerpen gekregen.
Ja.
Dubbele pagina, ik denk dat het echt is omdat het komkommertijd is. Dat wij een dubbele pagina, we zijn daar heel blij mee. Maar er is natuurlijk niks te schrijven momenteel. Hè.
Mm.
Er is geen cultuur, er zijn geen films die uitkomen. Je kunt niet op restaurant. Dus ja, daar vult je normaal je weekendkrant wel mee. Hè. dus, maar wij waren heel blij met dat artikel. Dat was heel tof.
Het is ook tof om te weten, één, dat een Belgische man, Roger de Klerk, dat dus uitgevonden heeft.
Ja.
Maar we zaten dan ook nog een beetje met de vraag, op het moment dat hij die uitvinding gemaakt heeft, mm-hmm. Het mengpaneel, mm-hmm. was er toen al meteen een markt voor? Of is er eigenlijk heel veel werk gebeurd om de markt te overtuigen van dat mengpaneel? Want hoe is dat dan in zijn gang
gegaan? Dat zijn twee richtingen. Hè. Er was vraag vanuit de markt om een mengpaneel, dat heette toen nog niet zo, maar Roger was daarmee bezig. Vroeger in de cafés hadden een jukebox.
Ja.
En achteraan hadden in dat café een radio.
Mm-hmm.
En als ze een jukebox wilden aanzetten, ja, dan moesten ze van achter hun toog naar de jukebox komen, tenzij dat de mensen daar geld in staken. Ja, hij heeft toen een toestelletje ontwikkeld dat die twee met elkaar kon verbinden, of een radio met een platenspeler. Toen, dat was gewoon linkerkanaal, richterkanaal, met een drukknop eigenlijk. Hè. Het is pas later dat daar een schuif potentiometer in is gekomen. Hetgeen wat dat meneer daar heeft staan. Dus van boven naar onder, dat zijn dus schuifpotentiometers. En dan is dat beginnen groeien, is de vraag van de markt beginnen groeien. Want je had toen de opkomst van de DJ's. Ik weet niet of je de film al hebt gezien. Ze spelen hem trouwens in het MAS op de vijfde verdieping, denk ik. The Sound of Belgium. Belgische muziek is New Age bijvoorbeeld. Zeer belangrijk geweest dan de housemuziek. Wij zijn op die golf met onze producten meegegaan. Maar België is een draaischijf geweest voor het produceren van muziek. Dat is veel te weinig belicht in het verleden.
Ja, ik wist dat ook absoluut niet.
Daar draaide enorm veel geld in rond. Daar zijn enorm veel Vlaams-Belgische producenten die dat wereldhits gemaakt hebben. Er zijn enorm veel bands in België die dat mee hun verwerking, hun samenwerking hebben verleend aan andere grote. Dus dat was echt een scène in België. En daar hebben wij als Rodec mee bij geholpen. Dat was ook de tijd van de clubs, de discotheken. Dat was in België, ze kwamen van heel Europa. Je zou die film eens moeten zien, The Sound of Belgium. Dat is ongelooflijk. Alleen spijtig dat die discotheken op den duur een negatieve connotatie kregen. Er was te veel lawaai, het was te druk, er waren wel wat drugs. Ja, en dan is dat beginnen misgaan. En dan is men die systematisch beginnen sluiten. En dan zijn de festivals gekomen. Ja, dat is natuurlijk geen materiaal voor Rodec. Dat zijn een ander soort van installaties. Begrijp je? Dus dat is een beetje de evolutie, maar dat is met vallen en opstaan. En hoe hebben wij ons producten aan de man gebracht in die tijd? Ja, dat is heel simpel. We waren beurzen. Gaat de grote messen in Frankfurt. Heel de wereld kwam daar naartoe. En daar hebben wij onze buitenlandse exporteurs gevonden. Voor Korea, voor Japan. Spanje was een enorme markt. Op Ibiza stond enorm veel Rodec. In heel Spanje stond veel Rodec. Wij verkopen nog altijd heel veel spare parts aan die mannen.
Amai. Ja. Dat is wel gek.
Ja, zalig ook inderdaad.
Ja, dat is een scène geweest. En vooral de housemuziek. Je kunt zeggen, goud ervan of niet. Dat is niet echt mijn ding, maar dat doet niet de zaak. Dat is een hype geweest. Die DJ's zijn daar groot van geworden. En wij met die DJ's, veel van die mannen kwamen bij ons over de vloer. Wij maakten personalized mengers met gekleurde platen, met hun naam op. En die kwamen bij ons binnen en zeiden, oh, hij is kapot, kun jij die even maken? En dan voor die mannen maakten wij soms wel een uitzondering. Dat we een aantal dingen vervingen, terwijl dat ze wachten. En dan kregen die bij ons een koffie of een pint of zo. Naar gelang het uur van de dag. Hè. Dat was een zalige tijd.
Heb je dan ook zotte dingen meegemaakt? Want dat is toch een beetje een...
De VIP's overal.
Ja, zo wat een gekkere scene of zo.
Ja, voor alle duidelijkheid, ik ging niet naar die discotheek.
Okay.
Mij heb je daar nooit gezien. Ik was daar op dat moment een klein beetje te oud voor. En ik vond ook, dat zijn aparte werelden. We zijn wel naar openingen geweest. En we zagen wel eens een toestel verloot via een of andere krant die dat dan iets in elkaar heeft gestoken. Ik heb daar nooit echt deel van uitgemaakt. En dat was misschien ook goed. Want dan blijf je een redelijk objectieve kijk op de zaak krijgen. En ik moest aan de zakelijke kant blijven staan. Ik moest die mixers maken, dat ze goed waren. En dat aan de kwaliteit niet werd ingeboet. En dat dat marcheerde en dat dat vooral niet kapot ging. Dat is tegelijkertijd a blessing and a curse, want ze gingen niet kapot. En dus, konden we er niet meer verkopen dan.
Maar je hebt gezegd van, hey, we gaan dan mee op die boom, we gaan dan mee in dat verhaal van die house heel hard. Zijn er dan ook momenten geweest, misschien bij de sluiting van de discotheken, dat je dan echt van een dal hebt gekend? Of?
Oh ja, dat is stilletjes aan verminderd. Bovendien, en dat wordt zwaar onderschat, ja, China, hè?
Mm-hmm.
Die kwamen met toestellen op de markt voor een vijfde, soms een tiende van de prijs. Die hadden al hun certificaten, zogezegd, op de toestellen gekleefd. Dat was in orde. Dat kon natuurlijk niet in orde zijn voor die prijs. Maar ik moest die certificaten wel hebben. Ik moest wel voldoen aan Europese reglementering. Ik moest wel voldoen aan arbeidsvoorwaarden, aan zeer hoog uurloon. Dus die rekening is snel gemaakt. Bovendien kwamen de grote spelers, de pioniers van deze wereld, hebben zich op die DJ-markt gestort, want die zagen daar business in, en terecht. Maar die hadden natuurlijk wel een R&D-afdeling van 10 of 20 man, hè, die constant aan nieuwe concepten bezig waren. Ja, als die 100 concepten hadden en er werden er 2 van gerealiseerd, of 5, hè, de rest verdween in de schuif, er werden er 5 gemaakt. Ja, als wij aan een nieuw concept bezig waren, dan was dat 1 nieuw concept. En dan moest dat erdoor komen, dan moest dat goed zijn. Dus dat is een gevecht dat je op voorhand verliest. Dat,
mm-hmm.
En daar kun je niet, daar mocht je ook niet mee concurreren. Want dan, ja, dan ben je ook niet meer geloofwaardig. Dan ben je ook niet meer Belgisch op dat moment.
Hoe hebben jullie dat dan echt aangepakt? Als je dan weet dat al die grote spelers met jullie product aan een veel goedkopere prijs op de markt komt. Hoe verzet je je daartegen als
Je kunt je daar niet tegen verzetten. Dat gaat niet. Dat is een marketingmachine, die is zo sterk, die is zo stevig. Je probeert andere markten aan te boren. Hè. En we hadden nog altijd wel een trouw publiek, analoog, want wij hebben alleen en uitsluitend analoog geproduceerd. Wij hebben een lijn semi-digitale toestellen gemaakt. Maar toen was het eigenlijk al zo een klein beetje, ik zal niet zeggen te laat, maar die toestellen die zijn nooit op dezelfde manier verwelkomd op de markt als onze oudere toestellen, zeg maar. Mm-hmm. Omdat die klank van onze Rodex zo geweldig was. Die kon je ook voor huiskamertoepassing gebruiken. En dat werd ook veel gebruikt. Het geluid dat daaruit komt, door een goede versterker, door goede luidsprekers, is fenomenaal goed. Ik heb dat thuis staan. Dus er is een ander publiek opgekomen. We zijn zo'n beetje gediversifieerd in de markt. Maar op een bepaald moment moet je ook durven toegeven van kijk, ja, wij zijn geen multinational en wij zullen dat nooit zijn. En laat ons dan in schoonheid dit voorlopig stoppen en zien wat de markt op termijn vraagt. Nu is er terug een revival naar analoog, maar dat is misschien voor een volgende vraag, daar ga ik even mee wachten.
We gaan er zeker op terugkomen. Maar je zegt van, dan moet je ook inzien van, we gaan even tijdelijk stoppen. Bedoel je dan effectief te stoppen met produceren in 2015, wat jullie gedaan hebben?
Ja. Ja, en dat is een langzaam proces geweest natuurlijk. Hè. Wij hadden daarvoor al beslist dat we dat zouden moeten doen. Maar je doet dit niet van de ene dag op de andere dag. Bovendien, wij hadden ook wel wat mensen in dienst.
Ja.
Nu, dat is een probleem dat zichzelf ook oploste, want stoppen met de productie, er waren verschillende redenen waarom we dat gedaan hebben. Ik kon ook niet meer aan componenten geraken. Wij hadden allemaal custom-made componenten, speciaal voor ons gemaakt. Maar die aantallen die stegen. Dus als ik heb geproduceerd minder en ik word van mijn leverancier verplicht van dubbel zoveel te bestellen dan dat ik nodig heb, hè. Dat is natuurlijk niet haalbaar. Bovendien, de arbeidsters die dat op de productie werkten, die kwamen allemaal, en de oudere generatie kent dat, die kwamen van de Bell-telefoon in Antwerpen. Die hadden daar hun opleiding gekregen. Dat was ook een uitstervend ras. Wij deden alles met de hand. Er werd met de hand gesoldeerd. Die printen die dat van de band kwamen, werden allemaal individueel getest door een technieker. Dat werd samengesteld in een toestel. En dan werden al die toestellen nog eens terug individueel eindgetest. Dus dat was een hele productie. Chain, zeg maar, waarbij dat we hooggespecialiseerde mensen nodig hebben, maar vooral ook arbeidsters die de stijl niet meer leren, want dat wordt allemaal machinaal gedaan nu. Dus het was dat, plus dat, plus dat. Dus wij hebben aan een bepaald moment, een paar jaar ervoor, gezegd van kijk, we gaan bepaalde toestellen gaan we niet meer maken. We gaan nog de toestellen maken waar het meeste vraag naar is. En dan zijn er een aantal vrouwen gewoon afgevloeid bij pensioen gegaan. Dus wij hebben dat allemaal heel netjes, met heel veel respect en eerbied eigenlijk voor de mensen die zo lang voor ODEC hebben gewerkt, mm-hmm. hebben we dat voorlopig afgesloten.
Oké, ik wil ook nog eventjes terugkeren naar het feit dat heel veel mensen dan jullie product hebben nagemaakt, maar hebben jullie dan nooit een patent genomen op de uitvinding?
Nee.
Heb je daar spijt van?
Nee.
Oké, vertel.
Nee, dat is eigenlijk heel simpel. Wij zijn Vlamingen, we zijn wat te bescheiden, dus we hadden ook nooit kunnen denken dat dat zo'n vaart zou nemen. Mm-hmm. Bovendien, je mocht die markt ook niet overschatten. Hè? Dat is een kleine markt. Mm-hmm. Dat iedereen heeft thuis een tuner en iedereen heeft thuis luidsprekers, maar hoeveel mensen hebben er een mengpaneel? Mm-hmm. Zelfs als ze het thuis hebben, dat zijn dat hobbyisten en voor de rest wordt dat professioneel gebruikt. Dat is een kleine markt en als daar zoveel spelers op zitten te duwen, ja, dan kun je eigenlijk alleen maar blij zijn. En dat ben ik ook, dat je bijna gekopieerd wordt. En we zijn gekopieerd geweest, veel en vaak. En dat vonden wij een geweldige eer. Iets patenteren kost handenvol geld en zelfs dan nog, al naar gelang het land waaruit het wordt uitgevoerd. En je wordt daar nagemaakt. Ach, weet je. Het is een te klein marktsegment. Wat we wel gedaan hebben, want het is natuurlijk een gedeponeerd merk en wij zitten bij Van Bokstaal om het merk dus mee dat beschermd blijft. Die kregen nu en dan wel vragen binnen van mensen in onzezelfde sector die een merknaam wilden deponeren die op de onze leek.
Okay.
Met een K van achter in plaats van met een C.
Okay.
Of Rodak of zo. En daar hebben wij altijd wel van gezegd, dat willen we niet. Tenzij dat die mensen daar een vergoeding voor betalen. Dus het is niet dat we het allemaal zomaar hebben laten gaan. We keken het wel na. We vonden ook wel dat wij een reputatie hadden hoog te houden. Dus dat hebben we wel gedaan, maar gepatenteerd hebben we nooit gedaan. Nee.
Oké, ik vind dat heel interessant. En ja, toch wel iets om over na te denken. Blij zijn om gekopieerd te worden.
Ja, alles hangt ervan af hoe je het bekijkt. Hè. Wij waren het was een niche-marktproduct. Dus je moet ook durven toegeven van... Ja, de wereld zit niet op u te wachten. Hè. DJ's, dat is een niche binnen een niche. En daar zijn er niet zoveel.
Is het enkel DJ's of is het alle type mengpanelen? Of echt puur specifiek op DJ's?
Dat moet ik eigenlijk nog wel even toelichten. Je hebt van die mengers die dat je ziet staan met 100 kanalen in studio's. Dat is een heel ander soort van type. Mm-hmm. Dat is PA, dat is professional audio. Wij zitten ook op de professionele markt, maar dat is de DJ-markt. Dat is een niche van die markt. Dus wij maakten enkel en alleen voor DJ's. Nooit voor productiehuizen of om opnames te doen of zo. Dat is iets totaal anders. Okay. Dat zijn geen concurrenten voor ons. En dat is nog meer een niche-markt. Daar zitten de Yamaha-mensen zo, zie je?
Oké.
Ik hoop dat dat een beetje duidelijk is.
Nee, heel duidelijk.
Ja, absoluut. Je zei ook van, ja, nu zitten we dan wel terug met een revival. Zeker in 2020, heb je gezegd. Mm-hmm. Hoe komt dat dan?
Ja, er zijn waarschijnlijk verschillende redenen voor. Toen wij stopten met Rodec, toen werden wij eigenlijk, ik zal niet zeggen uitgelachen, maar men zei, allee, ja, mannetjes, allee, je hebt nog altijd hetzelfde gezegd, ouderwets. Analoog, dat is voorbij. Analoog is niet voorbij. Er is een revival bezig van jonge mensen die ook zeggen vinyl of iets op een USB-stick dat digitaal wordt opgenomen. Dat is een ander product, dat is een andere beleving. Als je iets van muziek kent, dat heeft geen vergelijk. Ik heb heel veel cd's, ik heb ook nog altijd vinyl. Dat is het eerste. Dat is het gevoel, het gehoor.
De nostalgie?
De absolute nostalgie. Analoog betekent ook dat je daar... dat is een bepaald type van mensen en die klitten nu samen. Je ziet dat op die Facebook-site van Keep Rodec Alive. Dat is ongelooflijk. Er is veel nostalgie. Maar er is ook corona... God forbid, corona, die er vorig jaar voor gezorgd heeft dat mensen zodanig op hun heupen kregen van thuis te moeten zitten, naar hun zolder stapt en zeggen, god, ik heb hier nog een oude Rodec. Ik ga eens zien wat dat nog waard is op de tweede, derde, vierde, vijfde handsmarkt. Hè? En dan gingen die daar naar kijken en zeiden, wow, die prijzen zijn aan het stijgen. Ja, dat, mm-hmm. Dat leeft dan ook weer voort. Ja. Hè? En die zijn dan beginnen frontplaten bestellen bij mij. En die zijn beginnen veders en vederknopjes bestellen. En die zijn beginnen bricoleren, want die hadden tijd. Wij hebben er ook heel veel terug een nieuw gezicht gegeven, zeg maar. Dus dat maakt dat ik vorig jaar een viervoud gewoon aan frontplaten heb besteld.
En wat is een frontplaat voor de...
Dat is de bovenkant.
De bovenkant van een mengpaneel.
Okay. Dat personaliseren en zo.
Wij deden dat, maar nu niet meer. Ah, ja, dus ik bestel nog altijd fronten van toestellen, modellen die dat teruggaan tot 30 jaar geleden.
Oké, mm-hmm. Amai.
Wij servicen nog altijd toestellen die die leeftijd hebben en soms ouder, zolang als dat we de spare parts, de componenten hebben. Maar heel veel mensen zijn zelf beginnen bricoleren en dan zie je die prijzen stijgen. En dat heeft iets veroorzaakt waardoor dat wij nu ineens pers krijgen. Dat komt voor een groot stuk door corona en door het feit dat analoog terug hip is en dat die gast die dat mij toen heeft geïnterviewd op For We Are Various, die kerel was 27 jaar, dat was een heel plezant interview. En die had de zenuwen als ze mij zag en mij moest ontvangen. Ik dacht, maar fan, allee, doe gewoon. Wij zijn gestopt met Roddick. Die had een tattoo van Roddick op zijn arm. Ik wist niet wat ik zag. En die mannen die waren zo vriendelijk, die waren zo geïnteresseerd. Dat interview is dan blijkbaar gepost op de sociale media. Ik heb dat dan moeten vernemen via een vriendin, want ik zit niet op de sociale media. En die zei, Sabine, je bent populair, je moet eens zien. Ja, nee, dat gaat nu over mij, dat gaat over Roddick en dat gaat over Roger de Klerk, wat dat hij heeft in gang gestoken. En dat is natuurlijk wel een heel mooi verhaal.
Ja, absoluut.
Dat is een prachtig verhaal en daar zijn we eigenlijk wel heel blij mee. Dat dan nu terug is, maar dat is niet alleen... Er is nostalgie naar heel veel dingen. Ja. En dat is omdat er te veel digitaal is en dat jonge mensen veel te veel rond hun oren worden geslagen. Met prikkels en nog apps en nog andere beltons. En daar word je gewoon gek van.
Ja, want daar wil ik ook nog wel even op ingaan. Hoe maak je als ondernemer de keuze om op bepaalde innovaties wel in te gaan en andere innovaties niet? Want bij jullie is dat nu heel mooi uitgedraaid dat eigenlijk alles wel terug naar het analoge gaat. Maar ik denk dat in heel veel sectoren bedrijven ook beslissen. Nee, wij geloven nog in ons product, maar die gaan er wel aan kapot.
Ja,
hoe hebben jullie dat daarin ergens...
Ja, uw vraag is terecht, maar wij hadden natuurlijk... Transtel Sabima is zoveel meer dan Roddick, hè?
Dus jullie zeggen enkel Roddick dan echt naar beneden gaan.
Ja, daar zijn we mee gestopt, maar dat is nog altijd ons merk, dat is nog altijd ons product. Maar daarnaast zijn wij invoerder en verdeler van een groot aantal zeer goede hi-fi-merken. Ook weer niche-markt gericht. Je kan die op het internet bestellen, maar voor de helft van de dingen zal je niet weten hoe je ze moet aansluiten. Mm-hmm. Wij doen heel veel inbouwluidsprekers, dus de evoluties, welke er in ons bedrijf zijn geweest sinds dat Mark, Peter en ik begonnen zijn, hebben we al verschillende keren moeten de neus in een andere richting zetten. Want de markt verandert constant. Uh-huh. En het niet meer produceren van Roddick is maar één van die beslissingen geweest. Wij hebben ook een bepaald moment moeten zeggen, de hi-fi-winkels, die verdwijnen. Ja. Nee, die verdwijnen niet. De groei blijven over. Maar er waren vroeger misschien gewoon te veel hi-fi-winkels. En die verkochten ook witgoed. Wat is witgoed? Dat is een droogkast in een gasvuur en een haardroger. Dat werd vaak... Maar nu, de echte goede hi-fi-zaken zijn er nog altijd. En die hebben zich weer gediversifieerd en gespecialiseerd in service, in de producten die zij invoeren. Dat zij zeer lucratief zijn, dat zij zeer goede zaken doen. Mm-hmm. Daar is corona ook goed voor geweest. Mensen konden niet op reis, konden niet op restaurant, verfraaiden hun huizen. En we hebben dus vorig jaar eigenlijk een zeer goed jaar gehad.
Oké, dat is wel mooi.
Omwille van corona is dus niks meer Roddick te maken. Dat heeft gewoon te maken met de producten die wij in huis hebben, die zeer goed liggen in de markt, die niet goedkoop zijn, maar die dat voor een bepaald marktsegment gegeerd zijn. En dat zijn dan zowel winkels waar wij aan leveren, als installateurs. Installateurs staan aan de basis van nieuwbouw. En nieuwbouw, villa's, nieuwbouw, zelfs kantoren, hebben geluid nodig. Liefst ingebouwd. Mensen willen niks meer kunnen zien. Mm-hmm. Dat is ons marktsegment. Bekabeling, inbouwluidsprekers, versterkers, voorversterkers, surround-systemen, internetradio, allemaal dingen die je eigenlijk vaak niet mag zien. Mm-hmm. Die staan ergens achter een kast in een berging. Die sturen heel die handel aan. Dat is ook onze markt. Dus Roddick is er maar een stukje van.
Wat is de moeilijkste uitdaging geweest in zoveel jaren, Rodec?
Er zijn er verschillende geweest, hè. Je begint met Rodec af te bouwen en je zegt, wat gaan we met al die mensen doen? Geweldige mensen. Mm-hmm. Dus je begint daar op tijd mee. Hè? Je bouwt dat af. Dan, wat gaan we doen met die hyperwinkels die verdwijnen? Wij moeten een nieuw marktsegment aanboren. Wij moeten op de markt gaan en wij moeten de installateurs en de architecten achter ons krijgen. Architecten komen bij ons ook vaak met hun plannen van de huizen en zeggen, ja, hoe gaan we dat beste doen? Want die hebben een topopleiding, dat ga je mij niet horen zeggen, maar heel vaak, geluid komt pas helemaal op het laatste. Uh-huh. In een nieuwbouwproject. Dat wordt vaak vergeten, maar kost ook geld. Dus die vinden hun weg ook tot bij ons. En daar is zijn mijn twee venoten eigenlijk zeer sterk in, om die dan te begeleiden en die door te sturen naar onze winkels, die dat daar dan in, of installateurs die daarin gespecialiseerd zijn, al naar gelang waar die mensen uh-huh. wonen en zo. Dus dat zijn heel veel beslissingen die wij in het verleden hebben moeten nemen. Maar je kan als bedrijf enkel en alleen overleven als je bereid bent om regelmatig je aan te passen. Als je je niet aanpast, dan hadden wij 30 jaar geleden misschien al niet meer bestaan.
Mm-hmm. Hebben jullie het gevoel dat jullie zich nu meer moeten aanpassen dan vroeger?
Het gaat veel sneller. Sneller, ja. Hè? Absoluut, ja.
Dat wel.
Ja, vroeger, als ik nu terug even over de productie mag gaan, want dat was natuurlijk wel mijn BB. Het was natuurlijk Roger. Roger de Klerk zijn een BB, maar ik heb het toch gedurende heel lange tijd heel die productie geleid. Als ik daar pas startte, want er gaat ook een heel verhaal aan vooraf, dan had je, ik bestelde alles op afroep. Hm? Mm-hmm. Dat is zoals met de coronavaccins. Hè? Die worden op afroep geleverd. En dan zegt de fabrikant, oh, we hebben niet genoeg en we kunnen niet op tijd leveren. Dat is mm-hmm. wat ik ook heb meegemaakt. Hè? Dus om de zoveel tijd kwamen er producten binnen, zodat ik altijd reservestok had voor 3 maanden. Maar alles wel, want anders kan ik geen volledig toestel maken.
Ja.
Hè? En ik moest dan op begin van het jaar, moest ik dan zo ongeveer aan mijn leveranciers laten weten, dat zijn de quota voor dit jaar. En op den duur werd die indruk zo groot dat die zegt, ja, maar nee, we hebben dat op maandbasis nodig. En uw aantallen zijn te klein. Je moet meer aankopen. Krijg dan een betere prijs. Dus dat was op den duur. En daaraan merkte toen dat die druk op die markt zeer groot was en dat die componenten zo snel veranderden. En dat was een probleem voor Rodec, want we hadden heel veel custom-made. Mm-hmm. En die pasten dan niet meer. Die moesten compatibel zijn mm-hmm. met heel veel toestellen die al ouder waren. Voor ja. de service. Dus dat was alles tezamen maakte dat toch wel dat heel snel verandert. Maar ik heb de indruk dat dit nu stilletjes aan tot een stop is. Niet geen stop, maar dat is terug aan het vertragen. En waarom is dat? De markt en de mensen kunnen niet meer volgen. Het wordt te complex. Veel mm-hmm. van die toestellen zijn te ingewikkeld.
Ja.
Veranderen te snel. Geven geen service. Oh, het is kapot. Nou, ja, sorry, gooi maar weg. Vele jonge mensen komen daar gelukkig eindelijk tegen in en zeggen, dat is niet oké, dat is niet normaal. We moeten duurzamer zijn.
Ja.
Wij maakten al 50 jaar duurzame producten. Mm-hmm. En we zijn er bijna op afgestraft geweest. Nu heeft iedereen de mond vol van duurzaam. Wat ik was duurzaam. Het ging ja. niet kapot. En we blijven service geven voor al die jaren. Dus dat is nu zo stiltjes aan. Ik heb de indruk dat dat een soort van aha-erlevenis is. Bovendien, en dat vind ik zeer belangrijk, tijdens corona is men zich er pijnlijk van bewust geworden hoe afhankelijk dat wij van China zijn. Voor alles. Uh-huh. Wij hebben hier geen maakindustrie meer. In uh-huh. Europa uh-huh. en in België. Hoe komt dat? Ja, waarom?
De prijs.
Het is onbetaalbaar.
Ja, het is onbetaalbaar.
Het is onbetaalbaar. Dus zolang als we niet bereid zijn als overheid om daar iets aan te doen, dan gaat dat zo blijven.
Uh-huh.
Tenzij dat de eindconsument bereid is om
meer te betalen.
Meer te betalen. Men zegt mij dat ook. Waarom maakte je een NX180? Dat was het parade. Waarom maakte die niet meer? En dan zeg ik, oké, hij kost €100. Had jij er morgen 200 voor betalen? Dat is de bottom line. Mm-hmm. Het gaat over niks anders dan economie.
Mm-hmm.
Als u mij vraagt, wie bent u, wie is Sabine, ben ik een moeder, maar ik ben ook een zakenvrouw. En dat gaat over economie, dat gaat over optellen en aftrekken. En op het einde van de rit moet er een plus zijn.
Ja.
En anders kun je geen zaken doen.
Ja. Mm-hmm.
En als ik mijn toestellen aan diezelfde prijs moet blijven verkopen, ja, sorry, dan snij ik in mijn eigen vinger.
Ja,
en absoluut. Ik draag alles af aan de overheid. Dus zolang is dat daar niets aan verandert, ook aan de betutteling, hè, want vergis u niet, hè, certificaten voor dit, toelatingen voor dat, daar werd er dus op een duur gek van. Nu, in China denk ik niet dat ze daar zo wakker van liggen, hoor. van al die dingen. Dus daar, ja, het is een gevecht dat je eigenlijk niet kunt winnen. Maar er is nu tenminste, een bepaalde bewustwording, heb ik de indruk. En ik denk dat het echt aan de jonge mensen is om daar iets aan te doen. Wij gaan dat niet meer veranderen. Wij hebben ons ding gedaan, maar ik denk dat dat toch een belangrijke boodschap is. Ook voor onze overheden, om daar toch eens over na te denken. Want je kunt zodanig hertnijpen dat er niks overblijft. En die reglementering, die je krijgt daar dus werkelijk waar. Het is dus vreselijk, hè?
Ja.
En dat is ook een van de redenen waarom dat je het dan ook op de duur opgeeft, hè?
Ja.
En dat is heel jammer, want zo gaat er heel veel verloren en kapot.
Ja, absoluut.
Als ik u hoor spreken, spreekt ook heel veel over de service die jullie aanbieden, de klantenservice, maar ook naar de mensen die bij jullie gewerkt hebben.
Ja.
Hoe belangrijk was dat bij jullie binnen Rodec of binnen alles wat jullie deden? Is dat hetgeen wat ook voor jullie succes gezorgd heeft de afgelopen jaren en de dag waarom dat jullie vandaag er nog altijd zijn?
Ik ben daar zeker van. Nu, er zullen bepaalde werknemers zijn die mij horen zeggen, oh, wat hebben ze weer? zo'n moeilijk mens. Wij zijn eigenlijk altijd zeer loyaal naar ons personeel geweest. Wij hebben heel wat mensen gehad die bij ons met pensioen zijn gegaan. Dat betekent wel iets. Er zijn mensen die zijn weggegaan die daar nog altijd naar ons komen. Wij geven ieder jaar de grote Transtel Sabima Summer Barbecue. Wij geven dat voor onze huurders, maar we geven dat ook voor ons personeel. En daar nodigen wij onze oude, onze mensen die bij ons gewerkt hebben op uit. En wij zijn altijd blij van die terug te zien. En die komen altijd met veel goesting terug. Wij hebben altijd veel rekening gehouden met ons personeel. Wij zitten daar niet met de zweep op. Die zijn zeer loyaal. Wij hebben eigenlijk altijd heel goede medewerkers gehad. Met uitzondering van een paar, maar dat heb je altijd. Als je met 25 mensen werkt, dan is dat onvermijdelijk. Wat ik daar heel prettig aan gevonden heb, maar dan spreek ik weer even over Rodec, want dat was mijn afdeling. Ik ben daarop gezet geweest een bepaald ogenblik door mijn vader, van de ene dag op de andere dag. Als ik even mag toelichten waarom, dat is toch niet onbelangrijk. Roger de Klerk was al uitgekocht. Rodec draaide, ik denk op dat moment, 7 arbeidsters en 2 techniekers. En op een bepaald moment, denk een jaar nadat Roger de Klerk was gestopt, is de hoofdtechnieker weggegaan en is een eigen bedrijf begonnen. Dat was niet zo'n fijn avontuur voor ons, maar daar ga ik niet op in. En de tweede technieker die er nog was, die is dan een jaar of zo, 1,5 jaar later, heeft hij er ook de brui aangegeven. Dus die afdeling was stuurloos. Die was niet alleen stuurloos, die verkoop was niet meer goed. Er waren al wat problemen met de producten, dus met eindproduct, zeg maar. En mijn vader zat met zijn handen in zijn haar. En die had eigenlijk een vertrouwenspersoon nodig. Iemand die hij kon vertrouwen, die dat op die afdeling moest gaan kijken. Wat is hier eigenlijk misgegaan? En hoe krijgen we daar terug nieuw leven in? En hoe gaan we dat aanpakken? Hij heeft dat aan mij gevraagd. Ik was op dat moment beschikbaar, want ik werkte al in bedrijf, maar ik deed andere dingen. Ik was op de baan en ik deed andere zaken. En ik dacht, mijn god, je kunt mij pampers geven, cosmetica, wat, toch niet dat. Ik versta daar niks van. Ik ken dat niet. En hij zegt, dat heeft er niks mee te maken. Jij gaat mensen mogen aannemen, techniekers die job gaan doen, maar jij moet die afdeling ontleden, doorgronden. Hoe ver staan we? Kunnen wij nog opstarten? Wat is er in stok? Wat moet er bijbesteld worden? En belangrijker nog, krijgen we dat terug? Krijgen we dat terug? Rollend, wat gaan we dan met de toekomst doen? Ik ben dan naar huis gegaan. Ik heb dat met mijn man besproken. Ik heb gezegd, mijn vader is gek, dat kan ik nooit. En toen heeft mijn echtgenoot gezegd, pak daarmee 2 handen vast. Je bent een goede organisator. Of dat je nu in een BNO-rij zit voor te organiseren. Of hier achter het hoek bij Dries van Noten. Productie is productie. Doe dat nu gewoon. En dan heb ik dat gedaan.
Soms hebben ze dat extra duwken nodig in de rug.
Ja, en dan ben ik begonnen met alles te digitaliseren. De computers, pas op, dat is het jaar 93. Hè. Dat is al wel even geleden. Er stond niks op computer. Hè. Dus al die duizenden componenten, kleine weerstandjes, IC'tjes, condensatoren. Dus dat was een magazijn, dat was zo groot. Dus ik ben dat allemaal één voor één in het systeem beginnen zetten. Eerst alle losse componenten. Dan alle printen waar allemaal die losse componenten op komen. Eén voor één. En dan het totale toestel om een prijsberekening te kunnen maken.
Ja.
En ik had allemaal die componenten zien passeren. Dus ik wist, dat is een weerstand, dat is een condensator, dat is een potmeter, dat is een kinch. Ik kende dat ervoor niet. Dus ik heb dat nodig gehad om mij dat eigen te maken. om dat, ja, om dat op papier te zetten, om daar een overzicht van te krijgen. Ondertussen twee techniekers aangenomen. Iemand voor de productie en iemand om mee na te denken over nieuwe toestellen. Hoe gaan we dat nieuw leven inblazen? Wat vraagt de markt? Marktstudies gedaan. Ik heb mezelf een jaar gegeven en ik ben gebleven.
Zalig.
Steken dat iets goed gedaan.
Ja, dat is toch wel iets goed geweest.
Ja, je hebt ook... uw vader zat er dan in. Ja, uw broer is er dan ook bijgekomen. Ja, Peter. Was ook close met zijn andere kant. De kant van... Ik moet even met een naam...
Buts, Peter Buts.
Ja, exact. Ja. Hoe is dat om met familie samen te werken? Hoe was dat geweest voor u? Want dat lijkt me toch wel uitdagend.
Ja, dat is een uitdaging. Wij wonen ook samen. Wij wonen allemaal op hetzelfde verdiep in commune, zo avant la lettre. Commune is al een begrip van de jaren 60. Hoe gaat dat? Kijk, eigenlijk is dat heel simpel. En dat is ook weer optellen en aftrekken. Hè. Een samenwerking, je maakt een blad papier met de voor- en de nadelen. En als de voordelen opwegen tegen de nadelen, dan moet het doen. En dan is mijn leuze, sometimes you lose a battle and sometimes you win a battle. En we zijn met drieën, we zijn een democratie. Je kunt niet alles winnen, soms moet je toegeven en soms wint je er al eens een. Dat is gewoon eigenlijk alles. En voor de rest moet je een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben en dat is het bedrijf. Mm-hmm. En het bedrijf heeft er alle baat bij dat wij goed overeenkomen. Want dat straalt uit op het personeel.
Ja, absoluut.
Dat straalt uit op de stabiliteit van het bedrijf. En dat hebben wij, denk ik, heel goed gedaan.
Oké. Okay. En ziet je elkaar dan nog veel naast het werk? Of heb je dan zoiets van, oh nee?
Oh nee, vaak nog. Bijvoorbeeld in de zomer. Wij hebben zo wat achteraan gemeenschappelijke terrassen. Ja, dan komen we elkaar al eens tegen. Dat is allemaal oké. Okay, ook daar komt die knop weer goed van pas. Hè.
Ja.
Ik kan overdag kletterende ruzie hebben met Peter of met mijn broer. En s'avonds is dan met een andere knop aan. En dan is dat een andere conversatie. Dat moet je wel kunnen.
Ja.
Als je dat niet kunt, moet je het niet doen. Mm-hmm.
Jullie zijn een familiebedrijf. Zorgt dat ervoor dat jullie daardoor ook meer empathisch zijn naar de werknemers toe?
Oh, ik vermoed dat. Ik weet dat eigenlijk niet. Maar ik denk dat wel. Hoe zou ik het zeggen? Hetgeen wat heel belangrijk is, wij zijn altijd een blok. Hè? Ze komen tegen mij iets zeggen, ze komen tegen Mark iets zeggen. Soms over ons, zo, dat hebben we natuurlijk ook geroddeld. De muren hebben oren, dus dat heb je natuurlijk ook. En dan is het wel belangrijk dat je elkaar daarvan op de hoogte brengt.
Ja. Mm-hmm.
En soms is dat prettig en soms is dat helemaal niet prettig. Je moet je proberen voor te stellen, op mijn afdeling had ik met momenten 6-7 arbeidsters. Die waren tot hun... Dat is niet denigrerend bedoeld. Ik had die nodig en dat was geweldig. En dat was voor mij een les in bescheidenheid. Ik heb daar veel van geleerd. Die waren tot hun 16 jaar naar school geweest, sommigen tot hun 18. Die waren laag opgeleid, maar wat die deden was wel knap. Dat was heel straf. En ik heb heel vaak met sommige van de technische mensen die bij ons werkten, ingenieurs, een speciaal soort mensen, daar moest ik ook mee om kunnen. En dat verschil tussen dan, hè, je hebt de vertegenwoordigers die komen, die moest ik aanpakken. Ik had de arbeidsters waar je op een andere manier mee moet omgaan dan dat je met mijn ingenieur doet. Ja, er werd een nieuw, ik zal maar een voorbeeld geven. Er werd een nieuw product op de markt gezet. Dus dat moest geproduceerd worden. En dan worden daar boeken over geschreven. Het stappenplan, zeg maar. Hè, hoe dat dan moet gemaakt worden. Want heel veel van die toestellen worden op dezelfde basis altijd ineengezet. Uh-huh. Maar ieder nieuw toestel heeft dan toch zijn uitzonderingen. Uh-huh. Over de achterkant, vijfje zus, boutje zo, dat toch een beetje anders is. En een van die techniekers had de... beetje de onhebbelijke gewoonte van een paar stappen over te slagen in dat stappenplan, waardoor dat die arbeiders dat eigenlijk niet juist maakt. En dat was hij nadien kwaad. Dat hij zei, die maken dat al 20 jaar. Zien die dat dan niet? Allee, dat is toch stom? En dan zei ik, manneke, zij zijn niet stom. Jij bent stom. Sorry. Uh-huh. Je moet daar rekening mee houden. Zij kunnen niet ruiken wat dat jij in je hoofd hebt, wat dat die twee andere stappen zijn.
Ja.
Daar moet jij zelf aan denken. En het is juist een teken van intelligentie, en niet andersom, dat je iets complex eenvoudig kunt uitleggen. Dat is intelligentie. En niet omgekeerd.
Mm-hmm.
Ook als er kritiek kwam op een poetsvrouw, we hebben altijd zeer goede poetsvrouwen gehad, dat is een even belangrijk stuk in die ketting. En als de wc's niet proper zijn, of de lavabossen niet proper, hebben we er allemaal last van. Daar wordt geen kritiek op gegeven.
Ja.
Als er iemand kritiek geeft, dan ben ik het. En niet jullie. Dus daar was ik eigenlijk altijd redelijk duidelijk over. Mm-hmm. Respect, waardering, streng als het nodig is, kan ik ook zijn. Zaken zijn zaken, maar je moet empathisch zijn. Ja. Ja. En daar werd ook heel veel plezier gemaakt en heel veel gelachen. En dat was een reuzentijd. Ik vond dat geweldig. Ik heb dat heel graag gedaan.
Want ja, ja. Hoe lang is jouw carrière bij Rodec, of allez, in het bedrijf in het algemeen, hoe lang loopt die nu?
Wel, ik ben voor Transtel Sabima beginnen werken, even denken, toen onze zoon een jaar en een half was. Ik wilde eigenlijk thuisblijven totdat hij naar de kleuterschool ging. Maar ja, ik was er toch wat op uitgekeken en ik had iemand heel geschikt gevonden om voor de kinderen te zorgen op dat ogenblik. Ik vond dat ook wel belangrijk, dat ze goed waren. Uh-huh. En op dat ogenblik was er ook nood aan iemand in het bedrijf. Ik ging dan meer de baan op. Ik heb heel veel geleverd. Ik had contact met al die klanten. Ik voelde wat er leefde bij onze winkels. Dus dat heb ik jaren gedaan. Maar dat deed ik part-time. Ik werkte toen 3 dagen per week of zo. En dan ben ik bij Rodec gezet. Even denken. Ik ben bij Rodec gezet in het jaar 93... onze Jan wordt nu 33. Ik ben dus eigenlijk 31 jaar geleden echt voor het bedrijf beginnen werken. Dus ik ken natuurlijk de ins en de outs, de klanten, de geplogendheden, waar dat we voor staan, de huisstijl.
Ja. Want je hebt al gezegd, over bepaalde momenten ging het heel goed met het bedrijf. Er waren momenten dat het even moeilijker werd doordat de markt veranderde. Maar ik ben ook vooral benieuwd... In uw eigen ervaring, in uw 30 jaar ervaring, 31 jaar ervaring bij het bedrijf, wat zijn uw persoonlijk grootste leerpunten voor u persoonlijk geweest?
Met mensen omgaan.
Want je vond dat moeilijk van tevoren?
Nee. Ik zeg het nog, dat was voor mij een les in bescheidenheid. Ik heb daar heel veel geleerd. Maar iedereen vraagt een andere aanpak. En je moet altijd proberen het beste in de mensen naar boven te halen. En dat lukte niet altijd. En dan moet je soms ook de vraag stellen, ligt dat dan aan mij of aan de anderen? dus dat heb ik altijd wel... Dat is moeilijk. Ik vond dat moeilijk. En dan, de prijzenslag. Hè. Maar dat is eigen aan iedere job. Dat is eigen aan zaken doen. Tellen, optellen wat is de uitkomst? Zitten we hier goed? Zitten we hier niet zo goed?
En als vrouw in toch nog wel een technische sector en met toch wel 2 mannen aan je zij, hoe heb je dat ervaren?
Want ik ging eigenlijk ook zeggen... Voor mij, voor wat ik er misschien van dacht, is dat Rodec misschien wel een beetje een mannenbedrijf was en dat wel mannelijke knikkers en zo gingen zijn. Maar je spreekt inderdaad al heel de tijd over arbeiders.
Arbeidsters.
Arbeidsters. Dat bedoelde ik.
Fijne motoriek.
Ja. Interessant ook.
Ja, absoluut. Hoe was die verdeling mannen-vrouwen in jullie bedrijf?
Wel, op de afdeling Rodec waren het meestal vrouwen. Hè. En dan een paar techniekers, magazinier. Ja, dat kun je eigenlijk moeilijk door een vrouw laten doen. Wij hebben altijd, voor de administratie hebben wij ook altijd vrouwen gehad. Nu niet, nu zijn dat jonge kerels eigenlijk. Maar kijk, ik vind er moet een verdeling zijn. Maar we moeten ook niet die balans naar de andere kant krampachtig laten overslaan. Ja. Ik vind, je moet de mensen beoordelen op hun kwaliteiten. En is dat nu toevallig een man? Alsjeblieft, neem dan die man. Ik heb ook nooit last gehad van dat glazen plafond. Natuurlijk, dat is gemakkelijk, want het is mijn eigen bollenwinkel. En ik denk in grote bedrijven dat het voor vrouwen niet altijd makkelijk is. Wat ik wel ervaren heb, en dat is wel grappig, en dat heeft mij wel veel bijgeleerd, en daardoor heb ik echt haar op mijn tanden gekregen, is... Ik heb eigenlijk het meeste last gehad met de vertegenwoordigers die dat dan ineens naar het bedrijf kwamen en daar mij zagen zitten. En ik was dan ook in de 30, maar nog geen 40 jaar. En die zeiden van, wie zeg jij? Wat doe jij hier? En zo van, kun jij dat wel? Ja. Mm-hmm. Ja, dat zou wel kunnen tegenvallen. Ik zou dat misschien wel kunnen, ja. Dus daar heb ik een paar keer een slechte ervaring gehad, maar meestal goede ervaringen. En dat waren... bijna altijd mannen die bij mij op de vloer kwamen. En ik heb daar eigenlijk buiten een paar... Maar ik denk dat dat ook gewoon... Moest ik een man geweest zijn, had dat daar misschien ook niet echt mee geklikt. Dus je moet dan ook abstractie maken van het feit dat ik dan een vrouw was. Mm-hmm. En ik heb mij dat eigen gemaakt. En ik heb daar eigenlijk... En ook met mijn 2 venoten... Nee, ik heb ook nooit de indruk dat zij mij... Ze is een vrouw, dus ze zal het wel niet snappen. Er zijn een aantal dingen die ik inderdaad niet snap, maar dat heeft niks met het feit te maken dat ik Een vrouw ben, dat heeft te maken met het feit dat ik een bepaalde hersenactiviteit die bij mij niet zo sterk ontwikkeld is. en dat ik dan weer beter ben in andere dingen. Ik wil dat niet op de rol man-vrouw spelen. Eigenlijk dus
geen
niet.
Last van gehad?
Nee, ik mag niet zeggen dat ik daar last heb van gehad. Ik heb mij ook nooit laten doen. Dus.
Dat is goed nieuws, hè?
Een pittige vrouw in een pittige sector.
Ja, maar ik kwam wel vrouwen tegen, maar het waren er niet veel. Dat is juist. Ja. Maar ik heb dat ook nooit ervaren als een gemis. Want ik heb van de andere kant heel veel geleerd.
Mooi.
En ook geleerd hoe dat mannen eigenlijk...
Echt zijn.
Ja, denken en de zaken doen, dat is toch anders.
Ja, wat is er dan anders aan?
Ja, toch wel. Hun aanpak is soms zo toch wel wat directer. En ik heb dat eigenlijk wel graag. Ik vind dat gemakkelijk. Come to the point.
Oké.
Snappen we. Ja. Sabine, wat mogen we de komende jaren nog verwachten van jullie?
Als bedrijf?
Als bedrijf zijn we. Goh, maar misschien van jou persoonlijk ook?
Goh, ja, dat is, ik zal eerst met bedrijf beginnen. Wij werken goed. Wij zijn nog altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen, nieuwe producten. Want ja, zoals ik al zei, dat verandert eigenlijk ook wel. En producten verdwijnen ook. Hè. Dus je moet ook altijd zorgen dat je bij de zaak blijft. Wij bouwen die nichemarkt nog steeds verder uit. Hè. Dus dat is dan de markt van de installateurs, maar ook de doorgedreven hi-fi. Dus we gaan dat blijven doen. Service blijven geven, enorm belangrijk, want daar staat ons bedrijf voor. En dat vind ik een probleem nu met corona, maar dat is al een hele tijd bezig, is dat je eigenlijk overal minder service krijgt. Omdat nu bij verzekeringsmaatschappijen is, of bij banken, of bij overheid, alles is surf naar. Ik vind het verschrikkelijk om nog eens iemand aan de lijn te krijgen, om nog eens naar een kantoor te kunnen gaan, waar je eye-to-eye iets kan zeggen. Ik vind dat er veel verloren gaat op die manier. Ik vind dat jammer, maar dat heeft misschien wel met mijn leeftijd te maken. Ik vind service is niet iets wat je luchthartig mocht opnemen. En heel veel bedrijven, vind ik, gaan daar niet goed mee om. En ik vind dat een wezenlijk probleem. En mij verbaast dat daar zo weinig tegenreactie van komt. Okay.
En als je tips zou moeten geven aan ondernemers om om te gaan met die klantenservice, welke tips zou je meegeven?
Zet daar gewoon hard op in. Neem tijd voor je klanten. Neem tijd om het hun uit te leggen. Ontvang ze op bedrijf. Organiseer open deurdagen. Ga er eens iets mee eten, ga er eens iets mee drinken. Neem tijd en leg uit waarom dat het zo belangrijk is dat wij service geven en waarom dat het zo belangrijk is dat zij op hun beurt service geven aan de eindgebruiker. Uh-huh. Want wij verkopen moeilijke producten die zeer servicegevoelig zijn. Uh-huh. Dus weet wat je verkoopt. Ja. Span u daarvoor in. Dat moet de boodschap blijven. Wij verkopen kartonnen dozen, maar het is niet zoals 20, 30 jaar geleden. Ja, je moet echt wel iets anders mee verkopen, vind ik.
Ja. En persoonlijk dan?
Ah, persoonlijk. Dat is heel plezant. Ik ben al minder aan het werken. Oké. Ik heb al zo'n beetje een stapje opzij gezet. En ik zal binnen dit en afzienbare tijd waarschijnlijk wel stilletjes aan met pensioen gaan. En ik ben terug naar de academie aan het gaan. Het is mijn oude passie, want ik heb eigenlijk een opleiding gekregen als kunstglazenier. Dus ik zit totaal miscast in hetgeen wat ik doe. Dat toont aan hoe flexibel dat een mens kan zijn. Ik ben terug naar de academie aan het gaan. Deeltijds kunstonderwijs, Academie van Berchem, glaskunst. En ik ben ook nog altijd actief in Rotary. Ik ben oma. En ik heb goede hoop dat we nog kleinkinderen gaan krijgen. En ik ben zorgend ook nog samen met mijn broer voor mijn 90-jarige moeder, voor onze kleinzoon. Wij ontvangen heel veel mensen. Ik ben eigenlijk een heel sociaal beest. Ik ga graag naar tentoonstellingen. Ik ga dolgraag naar de opera en naar concerten. En dat kan allemaal niet en dat frustreert mij verschrikkelijk en al dat online gedoe. I hate it with a passion. Ik kijk er niet naar.
I hate it with a passion.
Ik wil daar zitten. Ik wil het over mij laten komen. Dus alsjeblieft, laat die nonsens stoppen. En zorg dat die vaccins er zijn. Doe iets, want ik vind het verschrikkelijk.
Daar kunnen we het zeker mee eens zijn, denk
Absoluut.
Ik.
Absoluut.
En dus ja, voilà, ik ben eigenlijk... ik kijk uit. Niet naar een rustige oude dag. Vergis u niet, hè. Ik kan niet stilzitten.
Je is echt een goed lever.
Wat belief?
Zo'n echte goed lever.
Ja, een goed lever, maar ook, ik wil nog nuttig bezig zijn. Hè. Dus ja. ik wil nog altijd wel dingen doen en misschien ook voor andere mensen nog iets betekenen. Dus nee, ik vind dat, ik heb nog veel te doen, dus ik moet nog veel doen. Dus,
ja, voilà. Ik heb nog één vraag voor u, die mij nog een beetje op de lippen brandt. Je hebt 30 jaar ervaring voor mensen die nu luisteren die misschien 3, 4, 5 alleen minder ervaring hebben. Wat zijn dingen, buiten dan spendeer tijd aan je klanten en geeft goede service, dingen die je hen zou willen meegeven of zou kunnen meegeven?
Oh, heel belangrijk. Jonge mensen, ik wik mijn woorden, kennen nog maar weinig van audio-kwaliteit. Alles komt uit die iPhone. Je gaat in oortjes. Ga naar concerten. Leer luisteren naar een echte stem. Een echte stem. Er is geen mooier instrument dan de menselijke stem. Leer eens luisteren naar één piano. Naar een viool. Leer luisteren naar wat echt, echt muziek is. En luister dan naar een goed audiosysteem. En dan gaat je verbaasd staan. Niet iets dat uit een klein luidspreker komt. Ook niet uit een plafond of uit een muur. Dat zijn knappe toepassingen. Maar het echte beleven van muziek is sit down. Zet de keet open. Zorg dat je goede luidsprekers hebt die van de muur staan. En ja, overlever u aan de muziek. Ik ben dus... Ik hou van moderne muziek, maar ik ben vooral een klassieke muziek en jazzfan. En dat kan mij zo ontroeren dat ik daarbij ween.
Dat is mooi.
En mijn man zegt dat soms ook, we gaan naar de opera. Heb je Kleenex erbij? Ik heb mijn Kleenex erbij. Ik kan daardoor in vervoering komen. Maar vooral leer terug. Aan de jeugd kan ik eigenlijk alleen maar zeggen, luister niet al een tijd naar die iPhone en die oortjes in je hoofd. Ik weet niet meer wat dat een echt instrument, hoe dat klinkt. Neem daar eens tijd voor. En dan zult je bereid zijn om misschien eens geld uit te geven aan iets goeds. En dat gaat niet binnen 2 jaar kapot. Dat gaat 20 jaar mee. Dat is duurzaam.
Ja, dat is een beetje wat we gewoon zijn, hè? Dat alles snel kapot gaat.
Ja, voilà.
Oké, Sabine, het was super fijn om hier vandaag op de podcast te hebben. Heel fijn gesprek, een heel positieve persoon. Ja. Fijn om die vibe hier zo hard te voelen over tafel.
En leuk om ook zoiets over een heel andere sector iets te weten te
maar
komen.
Daar heb ik absoluut niks van weten.
Nee, we zetten deze koptelefoon aan en deze micro staat voor ons. Een team weet er wel best wat van.
Denk het wel.
Maar ja. Ik vind dat heel interessant om eens binnen te kunnen kijken in een hele andere sector waar wij niks van weten. Dank je wel om hier te zijn.
Heel graag. En, heel graag gedaan. Bedankt om hier te mogen zijn. En ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. En,
absoluut.
En voilà. Tot wie weet dat nog eens. Ik woon hier in de buurt. We komen elkaar wel eens tegen.
Voilà. Absoluut. Dank je wel.
Dank je.